Goedemorgen allemaal.
En van harte welkom in deze dienst. Voor de gasten die hier zijn in ons midden, ook van harte welkom. Na de dienst is een koffie drinken, ook van harte welkom om daar aan mee te doen. Ook welkom voor alle mensen die thuis meekijken. Ik hoop dat we zo met elkaar verbonden zijn en met elkaar deze dienst kunnen ingaan. In deze dienst gaat voor dominee Kees de Hertog, de emeritus predikant van onze kerk. En het thema van de dienst is de kerk en staat, ofwel Bijbel en politiek. We gaan met elkaar een verhaal lezen uit het Oude Testament, waarin de politiek een belangrijke rol speelt. Hoe men via de politiek iets wil regelen, terwijl God een ander plan had gegeven. Een bijzonder verhaal. Dat we met elkaar gaan lezen. 1 Koningen 12 vanaf vers 25. Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraïm, nadat hij de stad eerst had versterkt. En later trok hij daar weg en versterkte hij Pniel. En hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David. En daarom overlegde hij bij zichzelf, wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers te dragen, op te dragen in de tempel van de Heer, dan zullen ze zich verzoenen met hun heer, koning Rehabiam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rehabiam aansluiten. En na rijp beraad besloot hij om 2 gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. En daarop zeide hij tegen het volk, u bent nu vaak genoeg op bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Israël, is dit uw God die u uit Egypte heeft geleid? En zo, het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan, waar het door de Israëlieten een optocht naartoe werd gebracht. En zo verviel het volk tot zonde. En Jeroboam liet tempels bouwen op de offerhoogte en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. En ook stelde hij op de 15e dag van de 8e maand een feest in. Dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan in Bethel de treden naar het altaar om offers te brengen aan de stierenbeelden die hij daar had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld. En op de 15e dag van de 8e maand, de datum die Jeroboam eigenmachtig had vastgesteld als feestdag voor de Israëlieten, besteeg hij de treden naar het altaar dat hij in Bethel had laten maken om er een offer te ontsteken. En hij stond al bij het altaar klaar toen er een godsman uit Juda aankwam die door de Heere gezonden was. En op bevel van de Heer riep hij tegen het altaar, 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 dit zegt de Heere. In de familie van David zal een zoon worden geboren, Josia geheten. Op jou zal deze, Josia, de priesters van de offerplaatsen die wierook op je branden, ten offer brengen. Op jou zal het gebeente van mensen worden verbrand. En op hierop kondigde hij een wonder aan. Dit is het teken dat de Heere dat het de Heere is die gesproken heeft. Het altaar zal splijten en de as die erop ligt zal op de grond vallen. En toen de koning hoorde wat Godsman over het altaar in Bethel zei, stak hij over het altaar heen zijn hand naar hem toe en beval, grijp hem! Maar zijn uitgestrekte arm verstijfde. Hij kon hem niet meer naar zich toe bewegen. En toen spleet het altaar en de as viel op de grond, zoals de Godsman in de opdracht van de Heer had aangekondigd. Alsjeblieft, smeekte de koning de Godsman, bid voor mij en probeer de Heer uw God te vermurwen, zodat ik mijn arm weer kan bewegen. En de godsman wist de Heer mild te stemmen, zodat de koning eerst zijn arm weer kon bewegen, zoals eerst. Dat hij meer kon bewegen. En toen zei de koning, kom met mij mee naar huis, dan kunt u zich verkwikken en ik zal u een geschenk geven. Maar de godsman antwoordde, al gaf u mij de helft van uw bezit, dan nog zou ik niet met u meegaan. Ik zal hier in Bethel niets eten en niets drinken. Dit is een bevel van de Heer, dat mij werd opgelegd met de woorden, je mag niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan als je gekomen bent. En daarom nam hij een andere weg dan waar hij langs gekomen was.
Nou gemeente, gisteren Koningsdag en volgende week 5 mei en 4 mei, dodenherdenking, bevrijdingsdag. Dat was voor mij aanleiding om vanmorgen deze preek te houden. Want er is heel veel aan de hand in de politiek in ons land en vooral in de grote wereld. En het is natuurlijk niet zo eenvoudig om vanuit de Bijbel daarover na te denken, hè? Maar wel heel belangrijk. Ja, wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En hoe weet je dat nou precies, hè? Misschien zegt u, ja, ik voel me maar een beetje simpel en klein. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Kan ik dat weten? Nou, in deze geschiedenis staat iets wat heel belangrijk is. Welke taak hebben wij vanuit het geloof, hè? Laat ik het zo zeggen, gemeente. Vandaag zegt iedereen, de overheid moet doen wat ik wil. De Bijbel zegt, de overheid moet doen wat God zegt. Dus als je gelovige, als je christen bent, zeggen de mensen om je heen dat wel. Maar wij zeggen nee, die overheid is er om te doen wat God zegt. En dan moet ik ook proberen in mijn omgeving, als ik naar de stembus ga, om dat geluid te laten horen. Nou, dat laat deze geschiedenis ons heel duidelijk zien. Nou, ik zei het al, eerst was Israël dus één rijk van 12 stammen, maar toen is dat gescheurd. En nou, de eerste koning van dat grote noordelijke rijk was Jerobeam. En die man die is bang dat het volk weer terug wil naar dat tweestammenrijk, want daar is de tempel waar ze elke keer naartoe gaan. En daarom, wat doet hij? Laat in zijn eigen land twee tempels met een altaar bouwen. In het noorden in Dan en in het zuiden in Bethel. En als het grote moment aangebroken dat dat heiligdom, dat dat altaar wordt ingewijd, allemaal macht mensen die uitgenodigd zijn. Aan de ene kant lijkt het dus alsof het om God gaat, dezelfde God. Maar het gaat natuurlijk om de macht van die koning. Hij is bang dat hij zijn greep, dat hij zijn macht op die mensen, dat hij aan gaat verliezen. En dat mag niet, ik wil hier de baas blijven. En zo probeert hij via de godsdienst zijn macht, zijn troon veilig te stellen. Nou, het grote moment, zijn allemaal mensen uitgenodigd en die koning is daar aanwezig. En hij gaat nu dat nieuwe altaar inwijden. En dan ineens gebeurt het. En zie, staat er in het Hebreeuws. Kijk eens. Ineens komt er iemand naar voren, een onbekende man, een profeet, een man in opdracht van God. Hij komt niet eens uit dat grote tienstammenrijk. De godsdienst daar, die deugt niet meer. Nee, hij komt uit dat twee, uit Jeruzalem. Weet ook niet eens zijn naam, dat is ook niet belangrijk. Het gaat om zijn boodschap. Ineens staat hij daar en dan roept hij, altaar, altaar. Nou, twee is in de Bijbel altijd het getal dat iets vast en zeker is. Twee keer altaar, gek hè? Hij spreekt niet de koning aan of de ministers, dat altaar. Ja, want die mensen zijn straks allemaal al lang verdwenen. Alleen dat altaar zal het meemaken dat het straks door een andere koning uit het tweestammenrijk zal worden verwoest. Dus die koning is niet eens bij machten om dat altaar in stand te houden. En die koning is niet eens zo belangrijk dat God hem rechtstreeks aanspreekt. Een verdwijnende figuur. Nou, dwars door het feest van de koning en het feest van zijn macht en zijn handhaving komt deze boodschap van de ondergang. De ondergang. En de koning kan het niet tegenhouden. Eerst zegt de profeet dat met woorden, zodat al die mensen het kunnen horen. Maar hij gaat het daarna ook met een teken, een plaatje, onderstrepen dat ze het allemaal ook kunnen zien. Kijk maar. Hij heeft het nog niet gezegd of dat altaar scheurt in tweeën en alles wat er op dat altaar ligt, stort van het altaar dat kapot is naar beneden op de grond. Nou, dat is verschrikkelijk in die tijd, hè? Want gemeente, wat is een altaar? Waarom bouwt bijna elke godsdienst een altaar om iets omhoog te brengen? Omhoog naar God, om hem te eren, te danken. Of soms eigenlijk om God een beetje te vriend te houden. Kijk eens, ik geef u iets moois, dan mag u mij toch ook wel iets teruggeven. En dit altaar stort in elkaar. En de offers stijgen niet omhoog, nee, ze vallen naar beneden op de aarde. Ze zijn meteen onrein, onbruikbaar. Wat een afgang voor de koning. Geen prachtig offerfeest dat zijn majesteit en zijn macht laat zien. Eén grote mislukking. Ziet u het, gemeente, in deze geschiedenis? Hier botst het. Het botst tussen de koning aan de ene kant en de profeet aan de andere kant. De troon en het altaar. Nee, de troon heeft het niet voor het zeggen. De troon heeft niet het laatste woord. Ook de profeet eigenlijk niet. God. Maar God spreekt, God gebruikt de profeet om zijn beslissend woord bekend te maken. Maar gemeente, dat is het verschil tussen Israël en alle andere volken. Bij alle andere volken zijn de koningen nummer 1. De farao in Egypte is eigenlijk ook een soort god. En in Babel en Assyrië, overal is de koning de allermachtigste, de almachtige figuur bijna in het land. In Israël niet. Nooit. Daar is altijd een duidelijke grens tussen aan de ene kant de koning en die moet juist dienen. Denk maar aan Salomo, hè, met die wijsheid en die vrouwen. Hij dient zodat het leven van dat kind en de echte moeder gered wordt. Nou, dat is een koning. En een priester is er voor de tempel, voor het altaar. En een profeet is er om het woord van God te spreken. Maar de koning heeft nooit de hoogste macht. En de koning moet die grens eerbiedigen. Nou, gemeente, dat botst. En dat pikt die koning niet. Ik ben hier de baas. En ik ben juist bezig om mijn macht te handhaven. En daarom die koning, die grijpt naar geweld. Hij steekt zijn hand uit, zijn vinger, en hij wijst die profeet aan. En hij zegt, grijp die man. Arresteren. Mijn geweld. Nou, gemeente, de botsing tussen profeten en koningen, die zie je elke keer in de Bijbel. David en Nathan, koning Agab en Elia, hier Jerobeam en deze. En je ziet ook elke keer dat de koningen geneigd zijn om met geweld te antwoorden. Ook die reactie, gemeente, is van alle tijden. Altijd zie je dat de troon de baas wil spelen. Zelfs over de priester. Zelfs over God. He, Jerobeam was hier bezig om God voor zijn karretje te spannen. Ik wil hier de baas blijven en daarom mag er hier wel een altaar komen. Maar dat altaar mag alleen maar dienen om mijn macht te handhaven. Wel godsdienst, maar onder de troon. Om mijn macht te handhaven. Nou, daar reageert hij mee. Macht, geweld, ik ben hier de baas. Kijk eens hoe machtig die koning is. Hij is machteloos. Van het een op het andere macht is hij de macht over zijn hand. Hij kan hem niet eens meer bewegen. Hij kan hem niet eens terugtrekken. Zo wankel is je macht zonder God. Als jij voor God wilt spelen, als jij de grens van God overgaat, als je niet rekening houdt met de plaats die God jou achter jouw grens heeft gewezen. Nou, dat dringt gelukkig een beetje tot Jerobeam door, hè? En daarom roept hij om hulp bij die profeet. Hij zegt, meneer de profeet, ziet u dat ik mijn hand niet meer kan terugtrekken? Wilt u toch alstublieft voor mij bidden tot God dat hij mijn hand weer beter maakt, dat ik weer kan doen wat nodig is? Ja, de hand, gemeente. Is het u wel eens opgevallen hoe vaak het in de Bijbel ook over de handen gaat? Zegenende handen van mensen. Maar in de psalmen gaat dat ook heel vaak over de hand van God, hè? De rechterhand, de goede hand van God, hè? Dat hij die naar ons heeft uitgestoken om ons te redden. Gods rechterhand is hoog verheven. En als dan je hand verlamd is, ja, dan begin je niks meer. En dan ben je ook niks meer als koning. En daarom vraagt hij inderdaad of die profeet voor hem wil bidden. Even een vraag aan u. Hoe zou u nou reageren? Als u nou die profeet was, hè? En die koning heeft je zo bedreigd. En dan vraagt die koning of je hem wil helpen. Weet je nou, zou u dat doen? Of zou u wraak nemen? Ja, meneer de koning, wat dacht u nou? Dat is je verdiende loon. Zoek het maar uit, hè? Dat vond ik dan zo mooi, gemeente, dat die profeet gaat bidden. Voor die boze koning, voor die zondige koning. Ja, zo is God, hè. Barmhartig en genadig. Dat is ook de taak van de priesters en ook van de profeten, ja, om God te dienen, om het woord te verkondigen. Maar gelukkig ook om te bidden, hè. Weet je wat bidden is? Dat is het offer omhoog tillen naar God in de hemel en daarom vragen of God vanuit de hemel ons met zijn handen wil zegenen. Koning Jerobeam, zult u dit nooit meer vergeten? U dankt de redding van uw hand aan God. U dankt uw macht dus aan God. Nou ja, ik zei, hij is een beetje veranderd. Maar gemeente, die koning Jerobeam, die wil toch graag nog een beetje de touwtjes in handen houden. Want als dat nou voorbij is met die hand, dan nodigt hij die profeet uit om met hem mee naar huis te gaan. Nou, dat lijkt heel aardig en lief en beleefd. Dat is het ook wel een beetje. Maar er zit wel één ding achter, gemeente. Als iemand je gast is, ja, dan heb je ook invloed, hè. Hij is jouw gast. En dan mag je ook iets terugverwachten. Hij is ook een beetje van jou afhankelijk, hè. Hij is op dat moment ook in jouw machtsgebied. Maar gemeente, die profeet mocht ook met niets en niemand meegaan. Die moest zelfs langs een andere weg weer teruggaan om te laten zien dat die profeet van niemand afhankelijk is. Gemeente, de kerk in Nederland en de Bijbel en u als christen, als gelovige, u bent dus van niemand afhankelijk, hè? van een groep of van een partij of van een ideaal of van een club zus of zo. U staat onder God. En die God zorgt voor 100% voor je, zodat je niets... Je mag ze wel gebruiken en profiteren, maar je bent niet afhankelijk. Je is maar niet in dienst van die partij of van die groep of van dat ideaal. Je staat alleen, alleen onder God. Nou, dan kijken we een beetje terug op deze geschiedenis. Het gaat mij dus vanmorgen niet zozeer over de politiek. Maar het gaat mij vanmorgen vooral om ons. Hè? Wij in de week, dan zijn wij kerkmensen, dan zijn wij gelovigen, christenen. En natuurlijk, gemeente, wij leven niet in Israël, we leven in een ander land, een andere tijd en een hele andere politieke situatie. Maar gemeente, weten wij nog van deze taak? Wij hebben een God en die spreekt het woord. En dat woord is allesbeslissend. Daar zit leven in, of niet. Als je daar niet naar luistert, dan ga je dood. Dat is die arm, die ging dood. En daarom moest hij gered worden. En die boodschap, gemeente, die mag de kerk ventileren. Maar die mag ook de christenen en de gelovigen in de week ook uitdragen. Hè? En dan ben ik bang, gemeente, ook bij mijzelf, dat we tegenwoordig veel te veel net zo denken, politiek denken, als de mensen om ons heen. Gewoon de meerderheid beslist en dan leggen we ons bij neer, klaar. Ja, je kan niet anders. En wat de mensen zeggen, ja, dat, nou, dan moet dat. Nou, dat kan wel eens botsen. Gemeente, dat is ons moderne denken, ook een beetje het populisme, hè? Het luisteren naar het volk. Hè? En wat het volk wil, dat moet je doen. Nee, zegt de Bijbel. En dan luisteren wij dus naar als christen wat God zegt. En daar leven wij dus in de week ook uit. Als ik naar de stembus ga. Als ik praat over migratie. Als ik praat over inkomensverdeling. Over jeugd en gender. En wat er in de wereld gebeurt. Nee, gemeente, nogmaals, wij leven niet in het Oude Testament, maar die psalmen hebben wel al gezongen dat God de koning van de volken is, hè? Mij is gegeven, zegt de Heere Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Dat zei die na Goede Vrijdag. Aan het kruis heeft hij alle boze machten vastgespijkerd. Daar zijn ze. Al die machten waar we vandaag mee tommen. En er is nu een nieuwe macht. De macht van de overwinning van de Heer Jezus. En hij zit op de grote troon in de hemel om die macht uit te storten via de Bijbel, via de prediking, via de christenen. Via u, jou en mij. En wat is nou de grote fout in dit hoofdstuk? Meester, waar gaat het nou mis? Dat we God voor ons karretje spannen. Dat doet Jerobeam. Nou, dat doet Poetin. Dat doet Xi. En noem maar alle, hè. Elke politieke partij heeft eigenlijk iets hogers. En dat spannen we voor ons karretje. Daarom zijn wij zo belangrijk. En gemeente, wij doen dat ook. Iedereen hier heeft een bepaald politiek ideaal. Een bepaalde politieke visie. Noem het maar een stokpaardje. En het staat allemaal bij in de Bijbel. Het is heel Bijbels wat u belangrijk vindt. Maar we gaan de fout in als we God voor ons karretje spannen. Mijn mening en God is idem dito. Ik heb gelijk. En dan zit ik dus op de troon. En dan moet gebeuren wat ik vind, wat ik denk. Vanmorgen, gemeente, gaat het om de tegenstem. De tegenstem. Die had Jerobeam nodig. En die stuurt God ook. De profeet is de man van de tegenstem. En die heeft Poetin nodig, maar die wil die niet. En die hebben de mensen in Nederland in Den Haag ook nodig. Maar goed, laten we dichtbij. Gemeente, ik heb dat ook nodig. Hè? En u ook. En daarom, weet u, ik hou die preek ook natuurlijk omdat er zoveel aan de hand is in de politiek. Gemeente, weet u wat ik nou zelf geleerd heb? Niet zoveel. Maar ik bid voortdurend, uw koninkrijk komen. Uw koning, daar moeten we het van hebben. Nou, dat mag onze boodschap zijn. Hè? Die profeet ging toch bidden. Hij ging geen wraak nemen op die regering. Maar dat doen we ook niet hoor. He, dat is overal tegenwoordig alleen maar kritiek wat niet deugt en zo. Nou, dat weten we allemaal precies en dat wordt uitgemeten. Maar mensen, wij bidden. Wij bidden voor de nieuwe regering, hoe die dan ook zal zijn. En ik weet niet precies wat ik ze moet voorschrijven. Maar dat weet God. Heere, dat uw koninkrijk komt. Weet u? En daar loopt het natuurlijk toch een keer op uit, hè? We denken allemaal dat er heel die geschiedenis en die wereld duizenden jaren in hetzelfde rondje... Nee. God stuurt het naar zijn toekomst toe. Uw koninkrijk. En daar zit deze Heer Jezus op de troon. De grote profeet die in het Nieuwe Testament bekendgemaakt heeft wat we mogen en moeten weten. En de priester die het offer brengt voor al jouw verkeerde dingen. En dat legt hij op de troon bij God. En zo is hij koning. Als je daar onder die Heer Jezus schuilt, dan botst het wel. En dan word je net als die profeet, die wordt verkeerd begrepen. Hè? Dus je moet niet denken dat u applaus krijgt in de samenleving. Oh, wat zeggen jullie toch belangrijk? Hè? Nee, dat moet je niet verwachten. Maar gemeente, je staat wel onder de macht van de grote, grootste, de enige koning. De eeuwige koning. Nou, ik heb niet alles aangeroerd of opgelost. Kan ik niet. Maar gemeente, wilt u dit alstublieft meenemen in uw leven? Hè? De tegenstem is nodig. En die alleen redt ons. Die heeft ons gered, toch? Lof zij u, Jezus. Amen.